Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Oh, wat leuk! We zijn aanbeland bij de vierde neurotransmitter in mijn vierluik. En wel acetylcholine. God, I love it. Ik ben echt een acetylcholine stuiterbal, zoals ik vaak zeg. Dus dit is absoluut mijn favoriete neurotransmitter. Terwijl je misschien zou denken, nou, je bent histamine-expert, dus dan zou het toch histamine dat moeten zijn. Niets is minder waar. Ik vind acetylcholine zo ongelooflijk wonderlijk. En het heeft ook zo ontzettend veel werkingen in het lichaam. Zo is het ook betrokken bij je spijsvertering, niet alleen bij cognitie. Hè, de cognitieve functies die voornamelijk vanuit je brein worden, worden aangestuurd, maar eigenlijk vanuit je brein de rest van je lichaam aansturen. Maar bij heel veel andere dingen komt ook acetylcholine om de hoek kijken. Nou, ongelooflijk boeiende neurotransmitter, dat blijkt maar weer. En ik ga je er meer over vertellen in deze podcast. Nou, waarom ben ik nou zo'n acetylcholine stuiterbal? Ik denk dat dat een stukje default setting is. Hè, hoe ben ik afgebakken? En dat is natuurlijk per mens verschillend. De een heeft heel veel rust over zich heen. De ander barst juist van de energie en creativiteit en ondernemerschap. En weer een ander heeft juist een hele scherpe focus en enorm doorzettingsvermogen. Zo hebben we allemaal onze eigen unieke gaven. Die we natuurlijk voor een heel groot deel vanuit onze genen meekrijgen, in ons DNA. Maar wat je ook je eigenlijk kunt ontwikkelen in de loop van je leven. Door omstandigheden, door live events, door hoe je wordt gestimuleerd of afgeremd door je omgevingen. Denk alleen al aan het gezin waarin je opgroeit. Wat voor types heb je om je heen? Hè? Hoe zitten zij in de wedstrijd des levens? Hoewel het leven natuurlijk geen wedstrijd is, maar even een kleine woordspeling. Allemaal factoren die daar enorm aan bijdragen. Maar zeker ook je DNA, hoewel je echt niet alles onder DNA kunt / hoeft te scharen, omdat dus omgevingsfactoren ook een enorme invloed hebben. Zo niet misschien wel een belangrijke invloed. Zoals ook wat je eet, hè? Wat stop je in je mond? Hoe loopt je vertering? Hebben we natuurlijk in vorige podcast uitgebreid over gehad en ook in eerdere. Niet voor niets belangrijke pijler in mijn online programma Nooit meer een opgeblazen buik. Ik blijf het benoemen. En dat geldt dus ook überhaupt voor de neurotransmitter aanmaak, dat je vertering op orde moet zijn. Wil je voldoende neurotransmitters überhaupt kunnen aanmaken? Heeft ook weer te maken, zonder dat ik al te diep erop in wil gaan, met dat de opname van vitamines en mineralen alleen goed kan verlopen als je het eten eerst goed verteert. Anders poep je gewoon een groot deel van bijvoorbeeld hè, in bepaalde groenten vitamines en mineralen die daarin eigenlijk verstopt zitten als het ware. Je kunt de vertering zien als een open knipper. Hè? Dus die maakt eigenlijk die vitamines en mineralen beschikbaar voor het lichaam om op te nemen en zijn werking te kunnen doen. Nou, als ze verstopt blijven zitten in de voeding, omdat die eigenlijk in te grote brokken jouw lichaam weer verlaat. Lees, je hebt het niet goed verteerd. Dan kun je het natuurlijk ook niet opnemen. En je hebt juist een complexe mix aan vitamines en mineralen nodig voor het maken en het aanmaken van neurotransmitters. Los van dat eiwitten de belangrijkste bouwstenen zijn, dat geldt voor alle neurotransmitters, behalve misschien een beetje voor acetylcholine, omdat daar toch een vetachtig component om de hoek komt kijken, wat betreft de opbouw van deze neurotransmitter. En misschien is dat wel even een mooi haakje naar waarin ik je mee ga nemen in deze aflevering. Alle ins en outs van acetylcholine. Maar voordat ik dat doe, want ik had natuurlijk even aan het begin aangegeven, die acetylcholine stuiterbal die ik ben. Ik denk dus echt wel, als ik zeker ook kijk naar mijn familie en zeker mijn vader. Ik heb heel veel van mijn vader. Hij had zeker ook veel acetylcholine in zich. Enorme ondernemer. Ook ondernemend in het leven. Met alle ups en downs, het hoort er ook bij. Maar altijd heel vindingrijk, dat ben ik ook. Ik zie overal kansen. heel creatief. Dus lukt er iets niet, hè? Kunnen we niet naar links? Hup, dan gaan we naar rechts. Desnoods gaan we achteruit of over de kop weer terug. We vinden altijd wel een manier. En eigenlijk altijd kansen zien. Misschien is dat wel beter gezegd. En ik ben ook echt een rasoptimist. Vroeger niet, hè? Toen ik me zo, nou, ik wilde zeggen arilex, maar eigenlijk gewoon ronduit slecht voelde met mijn buik en met mijn energie. Heb je al eerder, als het goed is, wat over gehoord. En zo niet, en als je er benieuwd naar bent, uit mijn hoofdpodcast 13 deel ik mijn eigen verhaal, maar dat weet ik even niet zeker. Kun je daar nog even naar luisteren. Maar het is dus hele lange tijd niet zo goed geweest met mij, maar inmiddels weer heel erg lang weer wel. Ruim 12 jaar, en daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor. Maar juist ook die energie en ja, dat is gewoon, en dat optimisme, dat wilde ik zeggen. Ja, dat is echt ook typisch acetylcholine ten voeten uit. Dus nou, genoeg nu even daarover. Ik gaf net al aan, en ook in de vorige drie afleveringen van de neurotransmitters, dat neurotransmitters, in ieder geval de verreweg de meeste daarvan, worden opgebouwd vanuit aminozuren. Hè? Eigenlijk opgeknipte stukjes eiwit, vrij vertaald. Dus je kan gewoon zeggen, de bouwstenen van de meeste neurotransmitters zijn eiwitten. Even plat gezegd. Dat geldt dus niet zo voor acetylcholine. Want dat wordt opgebouwd uit choline, wat een, ja, het is een vetachtige, maar ook een vitamineachtige stof. En dat komt voornamelijk in dierlijke voedingsmiddelen voor, ook in een aantal plantaardige overigens. Dus je kan ook hierin heel veel goeds doen met wat je eet. Dat is natuurlijk altijd zo, hè? Gezonde voeding is de basis, een hele belangrijke basis. En daar kun je zeker wat uitstapjes op maken, hoor. Daarom zeg ik ook altijd, ja, doe een gezonde basis, hè, en een ongezonde punt op de i. Dan zit je altijd goed, ook qua verhouding. Want die i is natuurlijk veel langer dan die punt. Dus je snapt waarom ik hem zo noem. Dus gezonde voeding blijft altijd belangrijk. Maar dus ook voor de aanmaak van de neurotransmitter acetylcholine. Nou, wat voor voeding moet je dan aan denken? Dat hoor ik jou bijna denken. Wat voor dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen kun je nou eten om je acetylcholine te doen toenemen? Of in ieder geval dat je je lichaam zoveel mogelijk de kans geeft om die acetylcholine aan te maken. Nou, laten we beginnen met misschien wel in mijn ogen de belangrijkste bron van choline. En dat is in een eidooier. Eidooiers bevatten ongelooflijk veel choline. Het is ook heel geconcentreerd, hè? Sowieso is een ei heel geconcentreerd, zowel in eiwitten als dus in voedingsstoffen die erin, met name de eidooier zit, waaronder dus die choline. Want ja, het is letterlijk het begin van nieuw leven, hè, van een kuikentje. Dus daarom zit het zo, nou eigenlijk als het ware in een soort kiem, hè, heel geconcentreerd verpakt. En dat maakt ook dat als we het eten en tot ons nemen, dat juist die hoge, relatief hoge concentratie heel erg kan zorgen voor een 1-in-1-is-3 effect. En dat is wat je wil. Dus als het eten van eieren voor jou tot de mogelijkheden behoort, dan is het eten van zeker de eidooier echt een hele belangrijke voor je acetylcholine aanmaak. Misschien denk je nu, ja Denise, ik heb een histamine-intolerantie, dat weet ik al, dat heb ik laten onderzoeken. Weet dat eiwit van een kippenei heel histamine-rijk is, maar een eidooier niet. Dus hier zitten ook voor jou mooie kansen. Denk bijvoorbeeld aan een lekkere zelfgemaakte pasta carbonara. Kan ook gewoon een glutenvrije pasta zijn. Het kan een pasta zijn met andere granen gemaakt. Hè. Denk aan emmer, vind ik bijvoorbeeld een hele mooie. Bij veel betere bio-winkels en speciaalzaken goed verkrijgbaar. Zeker hier in Beverly Baren hebben we de smaak van echt. Nou, die hebben echt een fantastische emmerpasta. Misschien denk je wel emmer. Ja, dat is ook een graansoort. Is echt wel anders dan tarwe. En in mijn ogen, zeker als je geen gevoeligheid hebt voor granen, het is altijd goed om af te wisselen. Maar dus ook met verschillende glutenhoudende granen. Nogmaals, als je bijvoorbeeld een glutengevoeligheid hebt die verhoogd is, of een allergie, dan is het natuurlijk anders, hè, of een intolerantie. Maar als het niet zo is, sowieso variëren zo breed mogelijk. Als het wel zo is, trouwens ook variëren, maar dan even met de granen die tot jouw beschikking zitten. Dus het kunnen ook verschillende glutenvrije granen zijn. Don't get me wrong. En anders pak hem even wat breder als het voor je kan. Terug naar choline. Dus die eidooier kan veel kansen bieden, laat ik het zo zeggen. Nou, waar kun je nog meer aan denken qua voeding? Wat ik een hele interessante vind in mijn kleine research, want ik heb er weer even wat dingen bij gehaald om ook mijn eigen geheugen weer op te frissen. Heel veel dingen zijn wel top of mind, maar niet alles. En het zit hem vaak ook in de details. En ik wil je juist wat meer dingen meegeven nu in deze aflevering. Is orgaanvlees Vond ik heel boeiend. Ik ben zelf echt een alleseter. Misschien ga je nu half over je nek. Sorry. Maar ik eet echt bijna alles. Zo ben ik ook echt opgevoed. Ik weet nog wel dat ik op mijn vierde al oesters at. En ook kalfslever. En ja, mijn vader vond het heerlijk. Mijn moeder ook hoor. Maar om mij dingen te voeren. En al van jongs af aan. En het is me echt met de paplepel ingegoten. Ik at zelfs bloedworst bij mijn oma met gebakken appeltjes. Vind ik nog steeds lekker. Ja, misschien ga je nu nogmaals over je nek. I'm sorry, maar dit is gewoon, dit is ook wie ik ben. Ik eet nu bijna nooit meer bloedworst overigens. Ik vind het nog wel een beetje een vieze gedachte. Maar ja, nee, zal ik ook niet zo snel meer doen trouwens. Maar wel orgaanvlees hoor. Ik vind een kippenlevertjes bijvoorbeeld of een kalfslever op zijn tijd het liefst wel biologisch. Want in mijn ogen toch een stuk gezonder, hè? Minder antibiotica, et cetera, wat je dan tot je neemt. En ook hoe jonger het dier, hoe minder het dier op zijn lever heeft gehad, hè? Letterlijk en figuurlijk. Dus hoe minder belastend ook de stoffen die je tot je neemt zijn. In die lever bedoel ik dan, hè? Verpakt. Dus ik vind bijvoorbeeld lever dus echt heel erg lekker. Een hele mooie bron van vitamine A overigens ook. Maar goed, dat even voor een andere keer. Maar dus ook een bron van acetylcholine. Dus dat is ook weer een interessante zwezer. Ik vind het trouwens ook heel lekker. Maar goed, we gaan nu niet helemaal alle organen af. Waar zit het nog meer in? Sowieso in vlees. In de breedste zin des woords. Maar goed, met name dus echt wel orgaanvlees. In schelpdieren. Ook heel interessant. Niet handig bij een histamine-intolerantie. Een orgaanvlees ook niet overigens. Gewoon vlees wel. En dan het liefst ook weer zo vers en zo jong mogelijk. En liever geen lam en trouwens, dus dat is even een uitzondering, sorry. Geen lam en geen wild. Maar terug, we hebben het nu niet over histamine, we gaan weer even terug naar acetylcholine. Avocado, ook een hele mooie bron van acetylcholine. En eigenlijk voor alle vier de neurotransmitters uit deze vierluik, is avocado een goede bron. Nou, eentje die er specifiek voor acetylcholine uitspringt, is heel iets anders, in een andere hoek, paardenbloem. Denk bijvoorbeeld, er zijn heel veel supplementen op basis van paardenbloem. Taraxacum druppels bijvoorbeeld, is heel goed voor de lever. Je kan ook paardenbloem zo eten. Ik zou het nu niet buiten gaan plukken, want dan een grote kans dat er allemaal hondjes overheen hebben geplast. Maar nou ja, het zou wel kunnen, maar goed even doorkoken dan. Maar bijvoorbeeld in een veld waar verder geen honden of iets komen. Bijvoorbeeld in het oosten van het land heb je heel veel van die mooie velden. Zou je het best eens kunnen plukken en kunnen eten. Wel even goed kijken naar hoe je dat het beste bereidt. Want dat weet ik even niet voordat ik nu iets zeg wat niet klopt. Maar weet dus dat dat ook heel erg je acetylcholine ten gunste, hoe noemen we dat, ten goede kan komen. Dus dat zijn zomaar even een aantal voedingsmiddelen waar je aan kan denken. Nou, wat is nog meer? Even in de plantaardige hoek nog wat dingen erbij. Zaden, noten, kruisbloemige groenten. Denk aan een bloemkool. Ook heel goed sowieso voor de lever trouwens. Ik zie hier wel een parallelletje. Pulvruchten. Ook nog zo één. Nou, ik denk dat ik het daar even bij laat. Dus ook best wel voor de vegetariërs onder ons nog wat. En zelfs ook de veganisten onder ons. Best wel wat mogelijkheden daarin. Toch, want je voelt hem al een beetje aankomen. Omdat juist ook in heel veel dierlijke voeding. Dat eigenlijk de hoogste concentratie van acetylcholine bevat. Dan zijn dus ook de groepen, hè, de doelgroepen die eerder risico lopen op een tekort aan acetylcholine. Zeker ook vegetariërs en veganisten. Maar ook zwangere vrouwen. Want zwangere vrouwen worden natuurlijk heel vaak ook afgeraden om rood vlees te eten. Om orgaanvlees te eten. Rauwe eieren sowieso niet. Maar dat is ook niet, in een carbonara zit niet een rauw ei. Althans, het zit wel rauw ei. Ja, moet je trouwens ook mee uitkijken. Hè? Want je doet op het laatst natuurlijk de pasta als het uit de pan komt er doorheen. Nou, zo zie je wel. Maar inderdaad, bij zwangere vrouwen heb je toch ook al eerder risico op een tekort daarin. Ook vanuit de voeding, hè? Wat er mogelijk is tijdens de zwangerschap. Dus dat is ook nog even een belangrijke note to self. Nou, wat doet acetylcholine nou allemaal in het lichaam? Want daar ben ik een beetje aan voorbij gegaan, is niet helemaal waar. Maar daar heb ik niet meteen aan het begin bij stilgestaan. En volgens mij hebben de andere drie wel. We gaan lekker een beetje van hak op de tak, maar dat maakt niet uit. Want het is allemaal relevant wat ik met je deel. Een interessante is dat niet alleen serotonine belangrijk is voor de darmperistaltiek, maar ook acetylcholine. Dus dat is een mooie overlap tussen die twee neurotransmitters. Dus denk aan als je bijvoorbeeld geobstipeerd bent, dan kun je ook eerder een tekort hebben in je acetylcholine. En ook in je serotonine. Dus dat zit een beetje aan beide kanten van het spectrum. Hè? Want acetylcholine is in principe een activerende neurotransmitter. Hè? Meer vanuit het gaspedaal gezien. En serotonine juist een ontspannende neurotransmitter. Meer vanuit het rempedaal gezien. Maar je ziet dat je hebt ze allebei nodig. En het interessante is ook dat pregnenolon, dat is een voorloopstof van het hormoon progesteron. Dat verhoogt de vrijlating, dus eigenlijk, ik kan niet anders zeggen dan de vrijlating van acetylcholine, tot wel 50%. Dus je zit ook hierin, dat zeg ik al vaker, een combinatie of een wisselwerking tussen de neurotransmitters en hormonen. Eerder legden we onder andere ook de link tussen testosteron en dopamine. Nu leg ik even een link tussen progesteron of eigenlijk pregnenolon, dus het voorloophormoon van progesteron, een van de vrouwelijke geslachtsorganen, en acetylcholine, omdat die dus tot wel 50% van die acetylcholine release kan bewerkstelligen. Dan, wat doet acetylcholine nog meer? Ik noemde net al aan het begin wel een paar dingen die ik bij mezelf herken, hè, als acetylcholine stuiterwal. Je bent dus heel creatief als je hoog zit in je acetylcholine. Je reageert vaak vrij snel en ad rem. Dus als je kan heel goed improviseren. Of bijvoorbeeld als je een presentatie moet geven, geen probleem. Ter plekke kun je er van alles bij bedenken. Nou, denk bijvoorbeeld aan mijn podcast. Ik maak zelden aantekeningen, ga zitten. Dan komt er van alles bij me binnen. En dan praat ik over het ene. En in één keer krijg ik een andere download binnen. Ook typisch voor hoog in je acetylcholine zitten. Wat je eraan kunt merken. Je bent snel van begrip, heel nieuwsgierig en ook leergierig. Hè? Je bent als een spons om nieuwe dingen je eigen te maken en op te nemen. Er ook je eigen draai aan te geven. En ik moet meteen denken aan wat een van mijn docenten op de universiteit in het eerste college zei. Trek alles wat ik zeg in twijfel. Neem niets voor waarheid aan en ga vooral blijf altijd zelf nadenken. Want je kan alles wat je wil wetenschappelijk onderbouwen. Hangt er vanaf wie is de sponsor van het onderzoek, wat is de gewenste uitkomst. En heel veel dingen zijn ook te sturen met bepaalde doelgroepen, of eigenlijk testgroepen bedoel ik, controlegroepen, et cetera. Dat was de boodschap van die man, ik zal het nooit vergeten. Ik ben de naam van de man vergeten, dat maakt niet uit. Maar de boodschap is overgekomen en dat geldt ook hierbij. Dus dat is ook een typisch kenmerk als je dat herkent van niet per se dat je alles in twijfel moet trekken, maar dat je even goed bij jezelf te raden gaat. Hey, is dit logisch? Vind ik het eigenlijk wel passen? Hè? Of resoneert het met me? Of bij de kennis die ik al heb? Ook dit is dus typisch acetylcholine. Je kan ook heel erg, je goed inleven in een ander. Ik ben zelf iemand die altijd heel erg geïnteresseerd is in een ander. En ik kan ook heel goed luisteren. Dus niet alleen maar horen wat iemand zegt, maar echt empathisch luisteren. Dat is ook een typische eigenschap voor hoog in je acetylcholine zitten. Hè? Je bent ook echt heel benieuwd. Dus weer even dat nieuwsgierige component wat om de hoek komt kijken. Wat er in die ander omgaat. Hoe je een ander kan helpen. Wat je kan doen om iemands leven beter te maken. Even kijken hoor. Wat hebben we allemaal nog meer te vertellen? Ik denk dat dit hem wel redelijk is. Misschien ook nog. Als je dus nieuwe informatie tot je neemt, waar je ook meer dus honger naar hebt. Hè, je kan hem ook heel snel verwerken. Dat je denkt, oké, check. Als het ware ook met bepaalde tekst, dat die vastklampt in je brein. Dat je gewoon heel snel ook die informatie weer kan terughalen. Omdat je hem als het ware vasthaakt. Ja, een ander woord kan ik maar niet voor verzinnen. Dus het is een hele interessante, althans ik vind een hele interessante neurotransmitter. Als je nou laag zit in je acetylcholine, dan heb je dus de tegenpol van alles wat ik net tegen je zei. Dus ben je niet zo snel van begrip, je reageert niet zo snel, je bent eigenlijk helemaal niet creatief, maar eerder uit het veld geslagen als iets tegen zit bijvoorbeeld. Niet nieuwsgierig, je bent eigenlijk vooral naar binnen gekeerd ook, hè, meer met jezelf bezig. Maar je kan het ook merken aan zoiets als meer een fysiek component, aan dat je gaat nagelbijten. Tuurlijk zit er ook een ander niet-fysiek component onder, hè? Welke emoties stop je weg, waar bijt je van je af als het ware. Dus nagelbijten kan zo'n typische uiting zijn van laag in je acetylcholine zitten. Wat kan ik nog meer vertellen? Want ik wilde net nog een linkje leggen met... dat vergeet ik helemaal te zeggen. We hadden het net over de vertering. En dat je dus een goede vertering nodig hebt voor een goede aanmaak van onder andere acetylcholine. Maar, en dat vond ik zo, ik durf bijna wel te zeggen, mind-blowing. Acetylcholine verhoogt ook de afgifte van verteringssappen, waaronder maagzuur. En dat vind ik dus een hele boeiende, want in principe heb je dus de parasympathicus nodig, hè, die ontspankant, om maagzuur aan te maken. Maar acetylcholine, en dat is ook een beetje wat linkje wat ik aan het begin van deze podcast met je deelde over dat acetylcholine dus ook bij de vertering om de hoek komt kijken. Dit is dus een typische, of eigenlijk een beetje een atypische, werking van een activerende neurotransmitter op iets wat eigenlijk dus ontspannend werkt. Ik vind het heel boeiend, dus, maar ook trouwens in de darmen hoor. Dus ook bij de aanmaak van de spijsverteringsenzymen, hè, vanuit de lever en de alvleesklier. Maar dus zeker ook de maag, daar begint het bij. Dus acetylcholine heeft dus ook echt een heel belangrijk verteringscomponent in zich. Want ik wil nou ook nog een linkje leggen, dus zo kom ik even via een zijroute toch hier even nog op tussendoor. Ik wil dan ook nog even terug naar de lever, mijn lievelingsorgaan. Want je kan met bloedonderzoek meerdere dingen, hè, meerdere markers aanvragen. Dat is echt fantastisch, maar ook voor de lever bedoel ik. En wat je onder andere ook daarin kunt meten is, dat heet cholinesterase. En cholinesterase, nou, daar zit ook weer choline natuurlijk in, heel interessant. Dat is een leverenzym wat betrokken is bij de afbraak van acetylcholine. Want misschien denk je nu, hey, choline, hè, aanmaak, want daar hebben we het net over gehad, klopt. Maar die cholinesterase is dus betrokken bij de afbraak van acetylcholine. Want dat is ook nodig, hè? Want we hebben allemaal feedbacksystemen in ons lichaam. We moeten niet rondlopen met torenhoge waarden van onder andere ook acetylcholine. Ook hier heeft de natuur weer allemaal voor gezorgd. Fantastisch hoe het in elkaar zit. Ik blijf me erover verbazen. Dus je hebt ook voldoende van die cholinesterase nodig om dus die afbraak goed te bewerkstelligen. Dus zo zie je maar, zowel de aanmaak is belangrijk als de afbraak en dat dat goed loopt. Maar je kan dus heel veel dingen testen. Als je nou wil weten hoe je in je acetylcholine zit, hè, zijn meerdere testen mogelijk. Je kan met urine dat onderzoeken. Ik zou het niet zo snel met bloed doen trouwens. Ik zou het dan wel eerder met urine doen. Dat geeft in mijn ogen een beter beeld. Maar je kan dus ook met een online vragentool aan de slag gaan. Ik heb zelf een hele fijne neurotransmittertest op mijn site staan. Werkt fantastisch. Ik vind hem zelf fijner werken dan de urinetest. Daar werkte ik eerst mee. Omdat gewoon veel meer mensen zich nu wel herkennen. Of wel volledig herkennen in de uitslag. En hiervoor niet. Toch wel een derde of een vierde. Nooit helemaal nagerekend. Maar best wel in mijn ogen nog een groot deel van mijn klanten die zich niet of niet helemaal herkenden in de uitslag. Daarom ben ik overgestapt op, ook wetenschappelijk onderbouwd trouwens, die meetmethode. Een lange vragenlijst waar ook foutmarges uitgehaald worden. En het belangrijkste vind ik nog, het doel heiligt de middelen. Dit werkt in de praktijk, bij mij in ieder geval, beter. Dus dan doen we dat. Met verreweg alle andere onderzoeken zet ik allemaal labonderzoek in. Meten is weten en krijg je toch feiten boven tafel. Maar met deze neurotransmitters, ja, ze kunnen heel snel vervliegen in hoogte en in laagte. Heb jij, laagte is volgens mij geen goed Nederlands woord, maar vergeef me. Heb jij slecht nieuws gehad of juist heel goed nieuws, kan dat direct je dopamine en je serotonine gehalte beïnvloeden. En in de slipstream gaan acetylcholine en GABA ook mee. Dus dat is belangrijk gegeven om in je achterhoofd te houden. Ik ga het hierbij laten, want ik heb veel met je gedeeld. En het is zo grappig, hè? Nu ben ik dit weer aan het inspreken en denk ik, oh, mijn handen jeuken bijna om hier een masterclass of een minicursus over te maken. Ik vind het dan weer zo leuk als ik er diepte in ga. Heb je daar behoefte aan? Zou je er meer over willen weten? Laat het me weten. Stuur mij even een Insta DM. Dan beantwoord ik die altijd zelf. En in ieder geval, voorlopig wel, ben ik wel van plan. En dan neem ik het mee op mijn lijstje. En zo niet, dan hou ik het gewoon lekker hierbij. Dat is ook helemaal goed. Ik vond het in ieder geval heel leuk om wat meer met je te delen met betrekking tot mijn kennis en ook ervaring over acetylcholine. En ik hoop dat deze weer waardevol voor je was. Ik denk dat ik binnenkort weer een histamine maandmenu ga verloten, want we komen weer aan het eind van de maand. Dus dat betekent dat ik denk in de volgende aflevering, zal even een notitie maken, weer een winnaar ga bekendmaken. Naar aanleiding van iedereen die zijn of haar feedback over de podcast met mij deelt. Dan zit je in de grote tombola en je gaat sowieso mee naar de volgende maand. Even meteen ook een oproepje aan jou. Heb je nog geen feedback met me gedeeld? Hè? Wat vind je nou van de podcast? Inspireert het je? Zet het je aan tot actie? Dat krijg ik regelmatig te horen, dat mensen echt aan de slag gaan of zijn gegaan door mijn podcast. Nou, dat vind ik zo tof om te horen. Deel het met me, want ik vind het onwijs leuk om te horen. Ik maak deze podcast gratis en voor niets met je. Of voor je. En ik deel mijn kennis met je. Ik hoef er niks voor. Het enige wat ik van je vraag is even een berichtje. Mag heel kort zijn, hoeft niet lang. Je doet mij er ontzettend veel plezier mee. En jezelf ook, want je doet dus ook mee aan de winactie daarmee. Ik ga nu echt stoppen. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk! Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!